Goedenavond, geliefde, waar u zich ook maar bevindt. Als u het woord van God hebt, dan bent u wel heel gezegend. En als u het dan ook nog leest en beleeft, dan zullen we zien iedere keer weer wat het een belevenis dat het is. En hoe we meer kunnen leren. Het neemt heel wat om gewoon te laten zien dat God ons leven wil leiden in de kracht van de Heilige Geest. Door de leiding van zijn woord. En we vinden het is heel mooi aan de ene kant. Het is ook best heel ingrijpend aan de andere kant. En soms gaan we erover denken en dan zeggen we zo, dat had ik niet gezien. Nou lees ik de Bijbel al heel wat jaren. En toch is het altijd weer nieuw. En ieder jaar of meer lezen we door de Bijbel heen. En ook dat is toch weer iedere keer bijzonder. Iedere keer zie je stukken die ook weer helemaal, ja, heel wat nieuws vertellen. En iedere keer weer laten zien wie de Heer Jezus is. Wie Hij is. Wie God, hoe God werkt. En zoal. Dus we gaan daar in dit nieuwe jaar, zijn we al mee begonnen. Maar ook verder. En we hadden het over het licht de laatste keer. En daar wou ik ook weer van lezen, vertellen, onderwijzen, wat u het maar wilt noemen. Ik hoop dat het u veel zegen brengt in het luisteren naar het woord van God. Ik wil graag eerst met u lezen Psalm 43. Psalm 43. En er staat veel in de psalmen over het licht. Ik lees daar ook wel wat, zullen er ook eerst wat van lezen. Er is natuurlijk nooit iets beters dan het lezen van het woord van God, zodat je ook ziet. Ik kan er wel veel over vertellen, maar het is wel de bedoeling dat u het zelf ziet. En dan, er zit nog een beetje, maar daar komen we nog wel aan toe. Het ene is het zien dat dit staat in het woord, en het andere is werkelijk geloven. En dat geloven, dat heeft wel een hele werking, want iedere keer zien we meer, als het goed is. En is het dan ook steeds geloven? Dus ik neem dit aan dat het zo is. Nou, we komen er zo wel op terug. Psalm 43. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot gij mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege de vijandsonderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat ze mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen, dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijn verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijn aangezichts en mijn God. U ziet hier in deze korte psalm, betrekkelijk kort, 5 versen. U ziet hier dus een hele werking van deze psalmist. En terwijl hij zo bezig is, zou je denken, nou ja, inderdaad, die heeft alles in de hand. Maar de hele zaak is juist, er is iemand anders die alles in zijn hand heeft. En een van de moeilijkheden in ons leven is wanneer iemand anders ons wil leiden. En wanneer dat zomaar iemand is, nou, veronderstel, dat is eventjes een veronderstelling, een gevaarlijke trouwens. Maar goed, veronderstel dat u getrouwd bent. Dan wilt uw vrouw of uw man u ook wel eens leiden. En dan zeg je, ja, maar ik ga. En nou, dan komt de eigen weg eraan. En dan zien we al hoe verschillend dat die zijn. Dan hebben we het nog maar over 2 mensen. Ieder heeft dus verschillende ideeën. En iedereen heeft ook verschillende ideeën. Hoe? Ja, wat bedoelt God eigenlijk? Tegelijkertijd is God aanwezig om te laten zien wat hij bedoelt. Maar er zit 1 klein woordje tussen en dat hebben we liever niet. En dat woordje heet wachten. Dus God die laat iets zien. We denken, oh, dat is mooi. Veronderstel, u bent dus wederom geboren. U hebt nieuw leven in de Heer Jezus. Dan is de Heer Jezus, hij is uw licht en uw leven. Maar zonder licht is er geen leven. Je zou kunnen zeggen, licht en leven zijn één. De Heer Jezus is één. Niet verschillende delen, hij is één. En wanneer hij in ons leven is, dan neemt hij stap voor stap een weg met ons. Hij is immers de goede herder, de opperherder. En hij is degene die zijn schaapjes leidt. En hij weet precies wat ieder schaapje nodig heeft. Nu zijn er op deze aarde, ik weet niet hoeveel mensen dat er zijn, ze hebben het over 8 miljard of iets dergelijks, maar ik weet niet eens wat een miljard is eigenlijk wanneer het erop aankomt. Je hebt getallen wel eens gezien, maar goed. En nu begrijp ik, heb verstaan en twijfel er ook niet aan, dat er zijn geen twee mensen hetzelfde. Maar die ene mens probeert wel die andere mens de raad te geven. En waarom zou ik een ander raad geven en zeggen wat hij doen moest, terwijl ik genoeg aan mezelf heb? En zo is iedereen. Alleen, almachtig, alwetend, alomtegenwoordig zijnde God. Die weet precies wat u en ik nodig hebben. Precies. Er zit echt geen momentje tussen dat hij niet weet wat ik nodig heb. Wat u nodig hebt. En zo, die wilde het ook laten zien. Kunnen we ook zien. Maar dat is wel door het woord. En dan laat God iedere keer meer zien. En dat betekent, hij wil dat we groeien in genade en kennis van hem. En zo iedere keer wil hij iets laten zien van zichzelf. En dat is een geweldige openbaring. Dat is niet, dit gaat er gebeuren, dat gaat er gebeuren. De wijze mens rondom ons heen, die heeft alles te zeggen en hoe het allemaal zijn moet. Maar daar heb ik niet zoveel aan. Ik heb er wel veel aan dat ik mag vertrouwen op God. En geloven. Dus het feit dat ik, ja, dit is waar. We hebben dit hier gelezen, laat ons even deze psalm nemen. En dit is waar. Maar nu, hoe werkt dat in mijn leven? En dat is een heel moeilijk woord. Het is niet moeilijk om het te schrijven of te herinneren, maar het is wat moeilijk om werkelijk te beleven. En dat is overgave. U wil, heren, u wil geschieden. Ik zou niet weten hoeveel mensen dat wel bidden. Want dat zegt het ook in onze Vader. Uw wil geschieden. Ik heb dat zo vaak horen bidden. Maar er zijn maar weinig mensen die erop wachten en zien wat Gods wil is. En zo het werkelijke leven en de belevenis daarvan die bedoeld is voor u en mij, die wordt vaak gemist omdat we te ver vooruit zijn. We denken dat we al ergens zijn en we zijn nog niet begonnen. Je kunt haast zo zeggen. Dus hier hebben we deze psalm en dat is beslist heel mooi. En dus deze mensen wachten op het licht en op de waarheid. En die is vol van onderdrukking. Waar is hij bezig? Hij is bezig niet met het zien op God wat hij wil, maar hij is bezig met wat hij wil. Of zij wil. En dat geeft een groot verschil. Als ik wacht op de Heere, dan is er rust, dan is er vrede. Maar wanneer ik kijk, ja, wat gaat er nu toch gebeuren? Waarom kan dit niet gebeuren? Waarom? Nou ja, dan komt er natuurlijk een volle onvrede over ons heen. En dat is moeilijk allemaal te volgen. En zo, daarom zien we ook in het christendom, zoals we dat noemen, zien we dat maar weinig mensen in die volheid leven. Ik zal een voorbeeld geven. Jaren geleden, toen was ik nog een jongen, nu ben ik een oude jongen, nog steeds een jongen. Maar En toen was ik een jonge jongen en toen kwam ik bij een oom en een tante, zoals we die noemden. En die leefden nu werkelijk in de vrede. Het gaat niet om de kerk daar ze naartoe gaan. Het gaat niet om het ding. Nee, die hadden gewoon de vrede. Ze hadden het niet makkelijk. Er waren moeilijkheden in het leven. Die waren ook duidelijk te zien. Maar ze leefden wel in de volheid van de vrede. In de volheid van de rust. Wanneer je daar binnenkwam en je zat er in huis, dan was het rust. Niet zomaar een rust omdat je in de stoel kon gaan zitten. Maar gewoon een rust aanwezig. Er was een persoon aanwezig als het ware die leiding gaf. Misschien zou je zeggen, ja, maar zo zou ik niet willen leven, maar misschien wel niet. Ik zeg niet dat je hetzelfde huishouden zou moeten hebben, maar wel die rust. Nou, hier is wat God aangeeft, en zo wordt hierom gevraagd, want deze persoon die gaat in het zwart. Die heeft het dus best moeilijk. En zwart is een donker iets, zwart straalt beslist geen licht uit. En hier wordt het aangegeven. En dan is het gebed, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Nou, waar is het licht en waar is de waarheid? Zo, uw licht, zo wanneer u dat vraagt aan God, uw licht en uw waarheid, dat is niemand anders dan de Heer Jezus. Nou, hij wil onze herder zijn. Hij is de herder van uw leven, in ieder geval dat wil hij zijn. En dan geleid worden. Dat spreekt dus van een absolute overgave. En dat zij mij brengen, dat die overgave mij brengt tot de berg uw heiligheid. Zo, dan, je ziet, er is een vrede, maar er is ook een heiligheid. Ik vind het ook heel bijzonder, daar gaan we nu niet op in, maar wanneer ik Jesaja 6, dat lees ik bijna iedere morgen, niet ieder woord, maar wel die indruk van heilig, heilig, heilig. En dan kunnen we met iets komen en zeggen, oh, dat is zo ver boven mij. Nee, dat is gewoon de Heer Jezus. Hij is heilig. En hij in zijn heiligheid heeft hij ook alles in zijn hand. En dus dan ga ik in tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijn verheuging. Nou, dat is in de woning van de Heer Jezus. Dat is in zijn plaats. Dat is in zijn nabijheid. Dat is ook in zijn rust. Dat is ook in zijn kracht. Dat is ook in zijn mogendheden. Want God is almachtig. Er is niets dat buiten hem omgaat. Er is niets dat te veel voor hem is. Er is niets dat te groot voor hem is. Er is niets dat te zwaar voor hem is. Hij is almachtig. Dat is een woord dat we voor onszelf in deze wereld vanzelf niet kennen. Alleen God heeft dat. Ook alwetend. Hij is dus alwetend. Wat gaat u ontmoeten morgen? Nou, de meeste mensen, die zitten nog alles in over morgen. Als je in Zeeland woonde, dan zouden ze zeggen morgen. Nou, dat is allemaal mooi. Maar vertrouwen. Vertrouwen. Zie, morgen, dat komt nog. Maar vandaag, vandaag zorgt de Heer. Hier hebben we dat aan, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap, mijn verheuging. Het is als het ware dubbel gezegd, twee keer, de blijdschap, mijn verheuging. Je hebt al blijdschap, en dan mijn verheuging. Zo, deze psalmist, die wil in ieder geval in de volheid van de vrede, van de vrijheid van de Heer Jezus leven. En u met de harp loven. Nou, dat is mooi. O God, mijn God. En zo, hij is helemaal ervan zeker, dit is zijn God. En tegelijkertijd zie je, hey, hoe komt dat, dat er toch een zekere onrust is? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Nou, wat lezen we nu toch hier? Wel heel eenvoudig. Dat mijn ziel, mijn ziel, dus niet mijn geest, maar mijn ziel, mijn persoon, is nogal eens onrustig over hetgeen dat er hier rond is. Dat er hier gebeurt. Dat er hier kan gebeuren. Oké, ik zal u een voorbeeld geven. Het is wel eens onrustig in mijn ziel, wanneer ik denk, we gaan een uitzending hebben. En weet u dat, ik weet niet hoe lang het geleden is, maar nog geen uur geleden, toen flikkerde het licht hier. En hey, als wij geen kracht en licht hebben, en licht en kracht hebben, dan hebben we geen uitzending. En dan ben je toch ineens eventjes, ja, cool, maar wie zijn uitzending is het? Is het jouw uitzending? Of is het die van de Heer Jezus? Wel, als het van de Heer Jezus is, dan is het zijn probleem, niet het mijne. En daar moeten we wel rekening mee houden. Maar we zijn graag zelf bezig en zien, proberen te zien of we het zelf niet in de hand kunnen hebben. En het is dus de bedoeling van deze psalmist, of van God, om door deze psalmist te laten zien, geef het over aan mij. Nou, dat is de eenvoud van overgave. Het is dus niet mijn zaak of dit wel goed gaat gelukken. Want als het mijn zaak was, dan kan ik u vertellen, dan zou het nooit goed gelukken. Want ik ben niet bij machte om een boodschap te brengen die de mens nodig heeft. Dat kan alleen de Heer Jezus. In de kracht van de Heilige Geest en door zijn almacht en zijn alwetendheid weet hij wat degenen die luisteren nodig hebben. Waar die ook zijn, of dat in Groningen is, in Friesland, of in Zeeland, of in Brabant, of ergens daartussenin. God weet precies. En die kan ook de mensen zeggen, oké, ga hier maar even luisteren. Nou, dan is, mogen we weten, dat is van hem. Dus daar hoef ik niet mee te zitten. Maar, sinds dat we zijn wie we zijn, ziet u wat er hier staat. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En, wat zijt ge onrustig in mij? Dat kan wat onrust veroorzaken. Oh, dit gaat niet goed. Heb je dat wel eens? Dat u met, het hoeft niet zoiets te zijn, kan van alles zijn. Ja, maar dat kan zo niet. En dat, oh ja, wie heeft dit allemaal in zijn hand? Wie heeft uw leven in zijn hand? Hebt u dat zelf? Nou, dan wens ik u veel succes. Want dat is geen beste zaak, als u zelf uw leven in uw hand hebt. Maar als de Heer Jezus uw leven in zijn hand heeft, de goede herder, de almachtige, de alwetende, de alomtegenwoordige. Ja, als hij het in zijn hand heeft, die ziet alles aankomen, die weet wat er allemaal gaat gebeuren. Kan ik het bij hem laten? U zou kunnen zeggen, het zou ook voor uw lippen kunnen komen, dat is maar makkelijk. En als u dat inderdaad zegt, dan wil ik u tegelijk zeggen, dan moet u het doen. Dan moet u het doen. Als u denkt dat het makkelijk is, dan moet u het doen. Als u denkt dat het mooi is, moet u het doen. Want God die geeft wel de uitnodiging om dat te doen. Dus als God de uitnodiging geeft om het te doen, waarom zou je dat niet doen? Wat een vrede, wat een rust, wat een kracht. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ja, kan het beter? Kan het mooier? Of hebt u een ander antwoord? Nou, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd dus wat u ermee gaat doen. Maar dat zit wel allemaal in die overgave. God is gereed. Dat is helemaal geen probleem bij God. Die zegt niet, ja, maar ik wil jou niet, of ik wil jou niet, of ik ga niks met jou doen, of iets dergelijks, dat komt niet voor. Hij wil dat je komt en overgeeft. Nou, hier is het. Wat buigt u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige, dus niet voor één keer. Hij is de menigvuldige verlossing. Ziet u dat? De menigvuldige verlossing voor mijn aangezicht. En mijn God. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden ter dood, u zal hij mij geleiden. Dus ik hoef niet te zeggen, ja, maar het kan morgen wel eens afgelopen zijn. Nou, dat is prima. Dan ga ik naar de Heer toe. Ik zie er wel naar uit. Maar zolang als de Heer ons heeft om hier in zijn dienst te zijn, is dat ook goed. Nou, ziet u datzelfde ook in Psalm 44. Ik ga niet de hele psalm lezen deze keer. Maar in Psalm 44 en vers 4. En lees je deze woorden. Want ze hebben het land niet geërfd door hun zwaard. Dus je hebt het leven niet door een zwaard geërfd. En hun arm heeft hen geen heil gegeven. Ze zijn dus niet door hun eigen kracht. Ja. Maar uw rechterhand en uw arm en het licht uws aangezichts. Omdat gij een welbehagen in hen had. Nou, God had geen welbehagen omdat ze zo goed deden. Want dat kunnen we natuurlijk wel gauw anders lezen. Maar God heeft een welbehagen in u. Niet omdat u het goed doet. Niet omdat u zonder zonde bent. Nee, want dat is natuurlijk wel helemaal dik anders. Nou, dus God heeft een welbehagen. En die wil u verlossen van wat u bent. Wat u hebt. Wie u bent. En dan wil hij u een kind van hem maken. Nou, veronderstel, ik weet niet of dit een goed vergelijking is, maar het is wel. Ik heb een van de jongens gezien hier en die had een keer een huis gekocht en dat ging hij dan verbouwen. Trouwens, ik ken wel meer jongens die dat gedaan hebben, maar in ieder geval, hij ging dat huis verbouwen. Ging die dat huis half afbreken. De krachtzaag, powerzaag, zoals wij zeggen, ging erin. En jongens, dan gingen hele stukken, die gingen gewoon weg. En dan, ja, van lieverlee kwam er een ander huis uit tevoorschijn. Zoals het hem goed dunkte, want hij was met de zaak bezig. En nu wil God met dit huisje. Hij wil met uw huisje bezig zijn en dat vernieuwen zoals hij dat alleen kan. En niet van de buitenkant, maar van de binnenkant uit. Reinigen, heiligen, vernieuwen, kracht geven, liefde geven, vreugde geven, zit er allemaal in. Maar, God heeft dat in zijn hand. En u weet ook wel dat als je iets haastig bouwt, dan kan het ook haastig neervallen. Maar denk eventjes aan die vergelijking waar, oké, deze man die bouwde een huis op het zand. Nou, ik denk dat hij dat huis misschien wel gauw klaar had. Maar het ging niet lang mee, want er kwamen golven aan en daar ging het huis. Een andere man die bouwde het op een rots. En dat huis dat stond. Zie, dat is een heel verschil. Dus hoe wordt uw huisje gebouwd? Mag ik het even zo uitdrukken? Uw Gods huisje. Is uw huisje van God? Dan is God bezig om dat te vernieuwen. Zoals hij dat alleen kan doen. Zo, we verwachten het dus helemaal van God. Dus hier hebben we het. Maar uw rechterhand en uw arm en het licht uws aangezicht, omdat gij een welbehagen in hen had. Dus het is niet meer afhankelijk van die mens, maar het is afhankelijk van God. Oh, is het beter om afhankelijk te zijn van God dan van de mens? Ik ga nog een psalmen terug, sinds we toch in de psalmen zijn. En dan ga ik naar Psalm 36. En dan lees ik nog een tekst met u. Er zijn dus wat teksten die we gaan lezen. Want het is meer en meer, de langer dat ik nu ook aan het onderwijzen ben. En zelf aan het hoop groeien ben. In genade en kennis van de Heer Jezus. Dan gaat meer en meer. Er is één ding dat ik direct zie. Is dat we veel te snel de Bijbel lezen. En dat ik ook voortdurend wil zeggen tegen degene die ook prediken, lees langzaam. Lees met nadruk. En dan, voor een ieder van u herlees. Bijvoorbeeld diezelfde tekst herlees. Wat staat er eigenlijk? En waarom staat het er? Wie heeft dat daar gezet? En voor wie is het daar gezet? Is dat zomaar? Staat er zomaar? Ik geef u een tekst hier. Psalm 36, vers 10. Want bij u is de fontein des levens. Zo, nou daar kun je toch wel eventjes over nadenken. Dan heb ik daar een vergelijking in, als het ware, of een antwoord op. Dat vind ik in Jesaja hoofdstuk 12. Misschien wilt u het meekijken. Jesaja hoofdstuk 12. En dan lees ik deze woorden. En te dienzelfde dagen zult gij zeggen, ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Heere, Heere is mijn sterkte en psalm. Hij is mij tot heil geworden. En gij lieden zult water scheppen, levend water. Zie je dat? Levend water vanzelf. Met vreugde uit de fonteinen des heils. Met vreugde, met blijdschap. Betekent niet dat je staat te lachen, nee. Er is een blijdschap van binnen die het hart vervult. En wat een blijdschap dat er is, wanneer de Heer Jezus, wanneer we weten dat de Heer Jezus gekomen is, en die heeft mijn zonde op zich genomen en weggedragen, en ze in de hel gestort. En hij heeft ze daar gebracht, om nooit meer terug te komen. De vrijheid die God geeft, in het leven met hem. Krijgen we dat zomaar ineens allemaal op ons bordje, en zeggen, nou dat is fijn. Nee, dat is een belevenis, een voortdurende belevenis. Zijn er ook beproevingen in? Ja, er zijn ook beproevingen in. Wil je naar me luisteren? Is een van die beproevingen. Ja, dat is de beproeving die de Heer ons geeft. Wil ik naar God luisteren? Ik moet u zeggen dat het voor mij een hele verandering is alweer alleen maar hier te zitten en te zien, wil ik naar God luisteren? Wil ik naar God luisteren? En wat gaat God doen? Gaat hij doen wat ik wil? Nee, dat zou desastreus zijn. Als hij ging doen wat ik wil. Maar wat voor einde zou dat hebben? Maar gaat hij doen in mij wat hij wil? Ja, dat wel. Dat wel. Maar het heeft een uitwerking. Het neemt tijd. En in die tijd ben ik aan het leren. Wat leer ik? Een van de dingen die ik leer is rusten. Stil zijn. Wat wilt u dat ik doen zal? Zie, dat komt er allemaal in naar voren. Dus hier is het. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heere, Heere is mijn sterkte en psalm. En hij is mij tot heil geworden. Zie, daar hebben we het levend water. Gij zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En zult er diezelfde dagen zeggen, dank de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken, vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zingt de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulk zij bekend op de ganse aardbodem. Juich en zing vrolijk, geen inwoners van Sion. Want de heilige Israëls is groot in het midden van u. Want hoe groot is uw God? Hoe dichtbij is uw God? Of, dat zou erg zijn, maar hoe ver weg bent u van God? God is nooit ver weg van u. U kunt ver van God zijn. Daar hebben we het pas nog over gehad, dacht ik. Die zoon die wel de verloren zoon genoemd was. Nou, die leek ver van God, maar God was dicht bij hem. En die oudere broeder, die was ver van God. En hij wou ook niet dat God dicht bij hem kwam. Dat is erg. Maar u ziet, in wat voor toestand we ook zijn, God is nabij, niet veraf. En God is zo nabij dat hij zo u wil aannemen hoe u bent. Soms willen mensen zich gaan verbeteren. Ik zal nooit vergeten, een keer een oudere echtpaar, dit is jaren geleden, toen was ik dus jonger dan hun, maar in ieder geval, ik kom er binnen en ik zit te praten en deze vrouw die zegt tegen me, ja, maar ik moet nog zoveel doen. Oh, wat wilt u nog doen dat nog niet gedaan is? De Heer Jezus nodigt ons uit. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Wat denkt u dat u nog moet doen voordat u hem kunt aannemen? Voordat u het leven kunt hebben van de Heer Jezus? Ja, en ze begon weer van voor af aan met een hele rist met dingen die ze dacht dat ze doen moest. Mensen hebben ideeën. Ik weet nog op een keer dat mijn vrouw en ik, een van de mensen die een beetje verderop woonden, dan waar we toen woonden, en klopten we aan en we wilden graag over de Heer Jezus vertellen. Nou, we werden uitgenodigd om binnen te komen, zo we gingen binnen. En zo, ik zat te vertellen over de Heer Jezus en ik zeg, ja, nou, dat u wederom geboren mag worden. En in plaats van een blijdschap was er een boosheid. Waarom? En deze dame die zei tegen me, het was een oudere vrouw, dus dan gaat leeftijd toch een beetje meetellen, hoewel God niet met de ouderen alleen bezig is. Maar in ieder geval, deze zegt, hebt u niet gezien al de teksten die aan de muur hangen? Ja. Ja, je kunt ermee behangen, if you will. Maar tegelijkertijd, dat betekent niet dat je daarmee het eeuwige leven hebt. Of dat je daarmee gemeenschap met God hebt. Dat kan zijn dat je zo van de Heer Jezus houdt dat je je muren volhangt met teksten. Maar dat betekent helemaal niet dat je werkelijk van de Heer Jezus bent. Die was zo boos dat wij zijn maar weggegaan. Dat is gewoon niet zien waar gaat het om. Het gaat er dus om wat die mensen gedaan hadden. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dat vergeet de mens voortdurend. Zo daar zijn we echt voortdurend mee bezig. Moet u luisteren. Het gaat in de hele Bijbel over de Heer Jezus Christus. En dat hij de zonde voor u en voor mij volledig betaald heeft. Niet alleen dat, dat hij hier voor ons een leven heeft dat van hem is. Met een doel. Met een doel. Een geweldig doel. Dat God heeft. Voor u en voor mij. En daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn. En die wil ons vormen in de gelijkenis van de Heer Jezus. Gaat dat over één nacht, zou je zeggen? Nee. Nee, dat neemt een heel leven en tot we bij hem zijn en dan hebben we de volmaaktheid. Oké, Psalm 36 en vers 10. Want bij u is de fontein des levens. Waar gaat het om? In uw licht zien wij het licht. Nou, mijn vraag voor u is, hebt u licht op deze zaak? Hebt u licht op het feit dat God u wil veranderen in de gelijkenis van de Heer Jezus? Hebt u licht daarop? En dat dat zijn bedoeling is. Dat dat zijn werk is. Dat hij daarmee verder wil gaan. Dat het niet zomaar een kwestie is van, oh, ik lees wat Bijbel, ik ga eens naar kerk. En zo, ja, ik ben een christen. Nee. Een christen is niet zomaar iemand die naar kerk gaat. Een christen is iemand die met de Heer Jezus leeft. Een christen is iemand die voor de Heer Jezus leeft. Een christen is iemand die door de Heer Jezus leeft. Alles gaat om hem. Niet om mij. We hebben het graag allemaal uitgerekend. Zie hoe het allemaal zou moeten gaan. En dat is juist de hele crux daar. Dat is niet de bedoeling. Het gaat erom wat wilt u dat ik doen zal. En daar komt de leiding. Daar komt de liefde. Daar komt het licht. Want hij is het licht. Zo, wat ik moet doen, daar moet ik wel het licht op hebben van hem. Want anders zit ik in totale duisternis en alles wat ik kan doen is anderen misschien wel een boodschap geven. Misschien zelfs uit de Bijbel. Misschien theoretisch ook nog goed. Maar het gaat erom het licht dat een ieder mens nodig heeft. De Heer Jezus. Hij is het licht. En moet je kijken. Het is... Ja, je staat ervan te kijken hoe dat kan. Maar goed, ik ga even terug naar in de Bijbel, naar Exodus. Dit is Exodus 32 en dan zal ik u verder vertellen daarover. En dus, het volk van Israël, het volk van God, zouden we zeggen, dat is in Egypte geweest en is door 10 plagen tenslotte door God verlost uit Egypte. Bevrijd, nieuw leven gegeven, door een geweldige bedoeling. Ik zou zeggen, wanneer je toch denkt aan heel Egypte, dat leger van Egypte erachteraan, en dan komen ze bij de Rode Zee en zeggen ze, oh, nu zitten we helemaal vast. Inderdaad, God zet ons soms vast, zodat we niet denken verder te kunnen. Maar kunnen we verder? Jazeker. Wat zegt hij tegen Mozes? Ga voorwaarts. Ga voorwaarts. Hij zegt niet ga achteruit. Hij gaat voorwaarts. De meeste mensen denken dat we achteruit moeten. Want we zien de zee. Nee. Ga voorwaarts. Ja, maar er is water daar. En ik kan niet zwemmen. Oh. Maar dat is wel opgelost. Ja. Strek dan toch je staf uit. Oké, dan gaat die staf. En wat gebeurt er? Er is genoeg ruimte daar. Het is niet zomaar een weggetje dat God maakt. Er is genoeg ruimte daar voor 2 miljoen mensen om daar door te gaan in de nacht. Nou, dat moet toch wel wat zijn, hè? Dat is niet zomaar een klein plekje. Er zijn er wel eens die dit heel armoedig voorgedaan hebben, alsof God help nodig had. Nou, God heeft beslist geen help nodig. God die kan doen wat is in zijn gedachten, wat is in zijn hart en wat is zelfs goed voor ons. Wat gebeurt er dan? Wat hadden ze net gedaan? Wel, ze hadden net het Pascha gevierd. Met het bloed aan de deuren. Aan allebei de kanten. Aan de zijpost, aan de bovendorpel. En de zijkant. Niet op de dorpel waar je over loopt. Want je mag er niet vertreden. Maar het bloed van het lam. Ter bescherming. En tegelijkertijd was buiten de dood. En dan zien we hoe al de eerstgeborenen van Egypte. Dat ze allemaal gedood worden. En wat gaat er nu gebeuren? Nu moeten ze vertrekken. Het is Gods tijd om te vertrekken. God heeft een tijd gezet in uw leven. Vertrek uit het oude leven en ga in het nieuwe leven. Nu bent u onderweg van Egypte naar die Rode Zee. Ze hadden een andere weg kunnen nemen, maar dit is de weg die God leidde. God heeft een plan. Ook wanneer u tot de Rode Zee komt. Ook wanneer u daar klem zit. Al zoals het lijkt. Maar kunt u ooit klem zitten met God? Dat u zegt, ik kan niet verder. En nee, wij kunnen ook niet klem zitten. Want God is erbij. Dan kun je klem zitten. En dan was dat leger. En daar zijn ze. Wat gaan we nu doen? Staaf omhoog. En dan, door de Rode Zee. God maakt een weg. En God wil een weg maken in uw leven om met de Heer Jezus te leven. God wil een weg maken zodat het licht is en niet duister. Ook weer zo mooi dat Israël had licht terwijl Egypte duisternis had. Lees er nog eens doorheen. Het is gewoon zo bijzonder hoe God iedere keer weer werkt en ons dat door de Bijbel laat zien. Van die grote lijnen zitten erin en zie je Gods werk. Daar gaan ze. Ik denk dat ze onderweg nog wel wat verbaasd zijn misschien. Maar ze gaan wel door. Tot ze aan de andere kant zijn. Oh. De Egyptenaren denken. Dat kunnen wij ook doen. Je ziet de haat van Farao. hij is helemaal een beeld van de duivel. Je ziet de haat. En wat gaat er nu gebeuren? Nu komen ze ons achterop. Ja, maar hou even in de gaten dat God zit daar wel tussen. Ze kunnen niet verder komen. Wanneer u uw leven overgeeft aan de Heer Jezus, dan zult u misschien zeggen, soms wel, dit is wel moeilijk, ja. Maar dit kan niet bij u komen. Die duivel die kan niet bij u komen, niet dichter dan dat God toelaat. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. En vertrouw niet op je eigen inzicht. De Heer zal je leiden. De Heer zal je verder nemen. De Heer weet waar je zijn moet. De Heer geeft rust. Nou, ze zijn tenslotte aan de andere kant. En daar, Mozes die strekt zijn staf weer uit. En daar gaat die hele brede gang met water, gaat hij weer dicht. Die hele brede gang voor doorgang, die doorgang geweest is voor Israël, die gaat weer dicht. Ja, laat u niet bedriegen. Farao zelf, die zat er ook in. Je zou kunnen zeggen, hij heeft er ook om gevraagd. Als je door de 10 plagen heen leest, dan zie je wel, hij heeft er gewoon om gevraagd. Als je zo met God spot, dan kan er alleen maar één ding uit voortkomen. En dat is de straf op de zonde. Maar, daar ging het me niet eerst over. Het gaat er maar over Israël. Nou, ze reizen verder. En dan komen ze moeilijkheden tegen. Die hebben we altijd in dit leven, zijn er moeilijkheden. En waar zijn die moeilijkheden voor? Die zijn om ons te onderwijzen. Dat we op God kunnen vertrouwen. Er is geen water. Laat ons zien wat God doet. Ja. Maar tegelijkertijd, wat doet u wanneer u het moeilijk hebt? Vertrouwt u op God of begint u met uw eigen plannetjes? Ja, die zijn er genoeg. En er zijn nog wel mensen die u willen helpen ook. Van de wieg. Nou, u weet het volgende. Daar gaan ze. Ze zitten zonder water. Is dat moeilijk? Niet voor God. Zo God geeft ze water. Dan gaan ze nog een keer honger krijgen. Is dat moeilijk? Ja, dat kan. Maar niet voor God. Oh, nee. Want God, die geeft ze manna. Hemelsbrood. Oh. Hoe groot is uw God? Kan hij voor u zorgen? En zo, als ik door Exodus aan het lezen was, was ik wel verbaasd. En dat Mozes, die heeft dus dit volk geleid. Mozes, die ging geregeld naar Farao toe. Mozes, die leidde ze tot aan die Rode Zee. Mozes, die stak zijn staf over het water. En Mozes, die gaf ze ook water om te drinken. Later, en die baat ook voor de mannen en zoal. Weet u wat ze toen deden? Toen gingen ze naar Mozes kijken. Toen gingen ze naar Mozes kijken in plaats van naar God. Oh, dan zijn we toch wel verkeerd bezig. En ja, we moeten niet naar Mozes kijken. We moeten naar God kijken. We moeten niet naar iemand hier op aarde kijken, want wij zijn alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is niemand die beter is dan een ander. Daar is het. En wat deden ze toen? Nou, dat vond ik heel apart hier in Exodus 32. U zult nog wat er doorheen lezen. Maar toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo Mozes buigt bij God, om verdere instructies te krijgen, dan zou je zeggen, dan zijn ze er allemaal aan het bidden. Oké, heren, geef Mozes de instructies, zodat wij ze kunnen volgen. Zodat wij kunnen leven zoals u dat wil. We hebben gezien uw verlossing, we hebben gezien uw nabijheid, we hebben gezien wat God wil doen in ons leven. Dus God, Dat is geweldig. Geef Mozes de instructies maar. Wij zullen ze opvolgen. Nee, toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot de Aaron en ze zei tot hem, stop, maak ons goden. Ze hebben dus eigenlijk Mozes meer gezien als een god dan als degene die hen leidde onder het gezag van God. Je ziet hoe gauw de mens bezig is met de mens. En hoe menselijk de mens bezig kan zijn. In plaats van de ogen op de Heer Jezus te hebben. In plaats van te kijken naar een volbracht werk. Waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, het is volbracht. Oh, weet u dat het werk aan het kruis volbracht is? Dat de Heer Jezus alles betaald heeft? En wat gaan we nu doen? We gaan nu zien hoe wij er iets aan kunnen toevoegen. Oh, wat zou dat mogen zijn? Het enige dat wij kunnen toevoegen is onze zonde. En dat is bepaald geen toevoeging. Dat is een naar beneden trekken. En dat zie je nog het meeste in het leven, zelfs in christendom. Je zou denken dat wanneer we gezien hebben dat de Heer Jezus ons verlossing bracht door het bloed van het kruis, dat hij daar werkelijk onze zonde betaald heeft. Dat hij daar gestorven is en voor ons betaald heeft om een nieuw leven te geven. Hoe bijzonder dat is. Dat we nergens anders terecht kunnen, om het maar eens even zo uit te drukken. Dat we alleen maar alles van hem kunnen verwachten. Wie anders? We zingen dat zelfs nog. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij kan mij verlossen van zonde vrij. Dat is wat. Er is niemand anders. Zou ik dan wel ergens anders naartoe gaan dan naar hem? Al de moeilijkheden die er zijn, die kan ik allemaal bij hem brengen. Al de pijn, al het verdriet, al de zorgen, noem maar op. Ik kan het allemaal bij hem brengen. Hij alleen kan zorgen. En dat stukje duisternis dat wij hebben, hij is het licht. Als we gaan lezen over het licht, als we zien hoe de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Ja, die in mij volgt, die zal niet in de duisternis verkeren. Zo simpel is dat. Dat kan ook niet. We kunnen in het licht verkeren als we weten dat we hem volgen. Maar als we dat niet doen. Ja, het ene is licht en het andere is duisternis. Er is geen vermenging. Er is iets waar God voortdurend mee bezig is. Is die vermenging. Geen vermenging hier. Alleen maar licht of duisternis. Nou, mijn vraag aan u is. Waar bent u? In het licht? Of in de duisternis. Nou gaan we even naar het Nieuwe Testament. En dan moeten we toch even kijken. Ik wou naar het Nieuwe Testament. Naar 2 Korinthe. Op dit moment dan. 2 Korinthe. Er is nog heel wat meer. Maar als de Heer niet terugkomt. Gaan we gewoon verder een andere keer. 2 Korinthe. En het derde hoofdstuk. 2 Korinthe 3. Daar zijn we. En dan komt hij ook even. Ik ga middenin ergens beginnen. Dat is in vers 12. 2 Korinthe 3 in vers 12. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het eind van hetgeen te niet genomen. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft het deksel in het lezen van het Oude Testament, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt. Maar, dat is natuurlijk een triestige zaak, maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. deksel weg. Nou, wat gaan we dan zien? De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Geen baldadigheid, niet eigen wil, niet eigen denken, niet eigen dit of dat. Nee, vrijheid. Vrijheid is doen wat de Heer Jezus wil. In de wil van de Heer Jezus is vrijheid. En er is geen vrijheid ergens anders in. En dan lezen we, en wij allen met ongedekte aangezicht, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Geweldig toch, wat een ontdekking dat het is, die rijkdom van het leven in de geest. En dat Heer, de Heren nu is de geest, en waar de geest des Heren is, al daar is vrijheid. Om in die vrijheid te zijn. Van Heren, wat wilt u dat ik doen zou? Want daar gaat het gewoon om. Maar wij willen zelf beslissen wat we gaan doen. En denken dat we het goed weten. Een van de problemen die we hebben, is we denken dat we het goed weten. Maar weten we het wel? De meeste van de tijd is het alleen maar een kwestie van eigen denken. En geen geduld als het ware. Geen rust om te wachten. Wat wilt u dat ik doen zou? Als ik denk aan de leiding die David vaak kreeg in het werken in zijn leger. En hoe die wachtte, Heren, wat moet ik doen? En de ene keer zegt de Heren, oh, je gaat die kant op. En de andere keer zegt hij, je gaat die kant op. En als David maar deed met zijn leger wat de Heren wilde, ja, dan had hij de overwinning. Wel, de Heere weet wat er aan de hand is. Als u de overwinning in uw leven wil hebben, dan zult u naar de Heere toe moeten. In uzelf is geen overwinning. Dat lijkt u misschien erg negatief, maar het is wel het juiste antwoord. In uzelf is er geen overwinning. De overwinning is in de Heer Jezus. En wanneer de Heer Jezus mij leidt en ik niet probeer te denken, wel, ik denk dat ik dit moet doen. Ik denk dat ik dat moet doen. Ik denk dat zal zo wel gaan, dan zit ik er helemaal naast. En dat is genoeg bewezen. En waarschijnlijk hebt u dat ook al meegemaakt, maar u bent toch eigenwijs. Iemand zei eens tegen me, wel eens beter eigenwijs dan helemaal niet wijs, maar daar zijn we het nog niet helemaal over eens, denk ik. Nou, in ieder geval, daar gaan we. Eigen weg, dwaalweg. Wij alle als schapen hebben gedwaald. We zijn in ieder zijn eigen weg gegaan. En de Heere heeft op hem gelegd. Ah, ja. Ja, het is echt helemaal de Heer. We kunnen niet ergens naartoe en zeggen, ik kan er daarvan verwachten. Nee, hier is duidelijk. Ik wil nog lezen in hoofdstuk 4 van 2 Korinthe. Daarom terwijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Wat toch een antwoord, hè? Wat toch een antwoord. Dan zijn we dus, je ziet wat dat licht allemaal brengt. Hoe het aan het licht brengt, hetgeen dat wij nodig hebben. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En dan moeten we er even bij zeggen dat God nog vele malen meer doet dan dat wij bidden of denken. Hij is zo zegenend, zo vol van genade en waarheid. Kunt u ergens naartoe gaan? Kunt u iets aannemen? Net zoals de Heer Jezus. Vol van genade en waarheid. Zegenen. Zijn zegenen. Waarom zegt hij? Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Want der zulken is het koninkrijk der hemelen. Ja, die kinderen die staan niet te argumenteren, maar ik denk dat dit moet of dat moet of geen moet. Ik vind het altijd mooi wanneer je dat leest over Bartimaeus en die staat er te roepen. En iedereen zegt me, shh, ja, wat schiet je daarmee op? Nee, en de Heer Jezus zegt, die moet je juist bij me brengen. Moet je niet tegenhouden, die moet je bij me brengen. En dan brengen ze Bartimaeus bij me. Wat wil je dat ik doe? Ja, dat ik zien kan. Oh, dat is goed. Zie maar. Ja, het is zo eenvoudig. Het is zo eenvoudig. De Heer die heeft het antwoord. Niet wat ik wil, maar wat hij weet dat het beste is. Wat volmaakt is. God heeft een volmaakte weg voor u. Wilt u die gaan? Wilt u uw overgave geven en zeggen, Heere, neem gij mijn beide handen met uw kracht omvat en geef me uw vaste geleide op dit uiterst smalle pad. Alleen kan ik niet verder. Geen enkele schree. Neem trouwe zielenherder mijn armen mee. Daar gaat hij. Neem mijn handen, Heer. Neem mijn handen. Neem mijn hart. Neem mijn leven. In de volheid van uw licht. In de volheid van uw leven. In de volheid van uw nabijheid, in de volheid van hetgeen dat gij allemaal bereid hebt, in de volheid van de vergeving van zonden, want al mijn zonden die zijn aan dat kruis genageld en die zijn al 2000 jaar geleden weggebracht. O God, hoe groot zijt gij, dat we mogen zien, ogen hebben om te zien, oren om te horen, een hart om te ontvangen. En zo een vernieuwing van leven. Geliefde, vandaag. Vandaag. Deze avond. Geef uzelf over. Buig de knieën. En zeg je, Heere, uw weg. Uw weg voor mij. Heel persoonlijk. Uw weg voor mij. Vader, we danken u voor de mogelijkheden die er zijn. Door de Heer Jezus Christus. Om voor velen te komen en te knielen bij het kruis. Om te zien het leven van hem. Om te weten, Jezus Christus is Heer. Om die overgave, o lieve God, dat we die mogen hebben. En zo hem mogen vertrouwen dat in alles hij de eerste is. Dat we zo hem mogen volgen. Dat hij door ons heen wil en kan leven. We zeggen u dank. In Jezus' naam. Amen.